hartelijk welkom. We zijn blij dat u met zoveel naar hier gekomen bent. We hopen een goede, een gezegende avond met elkaar te hebben. U merkt wel, de geluidsinstallatie die is kraakhelder. Dus ik kan me heel rustig houden vanavond. Ik kan u even goed verstaan. Willen wij samen u bidden en de Heer een zegen vragen over deze avond. Heere, in uw goedheid en barmhartigheid en in uw langmoedigheid gedragen en gespaard, mogen wij u dankbaar voor al uw weldaden vanavond tot u komen en aan het begin van dit ons samen zijn op onze wijkavond uw zegen afsmeken. Wat is het een wonder, ook in vergelijking met anderen die zo plotseling uit het leven worden weggenomen, of na een langere tijd van voorbereiding het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen, dat u ons hier vanavond samenbrengt, dat u de gezondheid en de gelegenheid geeft en ook de genegenheid om met elkaar ons onder uw woord te scharen. Dit toch is het eeuwige leven dat wij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En wij bidden van u of u door uw genade en barmhartigheid ons ook daarvan wilt doordringen, gelijk de boodschap van uw woord altijd tweezijdig is. Zegt de rechtvaardigen dat het hem wel zal gaan en dat hij de werken zijner handen zal genieten, maar zeggen de goddelozen dat het hem kwalijk zal gaan. En heren, dan is het een eeuwig wonder als u daarvoor de ogen en de harten opent door de kracht van uw Heilige Geest, dat wij onszelf zien in het rechte licht van uw woord en van uw getuigenis. maar dat we u ook mogen zien in uw grondeloze ontferming en barmhartigheid en onuitsprekelijke genade, dat gij de plaats hebt willen innemen waar wij hadden moeten lijden, sterven en omkomen. En dat u nou in uw grote barmhartigheid zelf een weg hebt uitgedacht tot de redding en zaligheid van een gans verloren volk. En Heere, in de veelheid der onderdanen is toch uw heerlijkheid. En dan hoeven we niet op het getal te letten, want gezegd zelf dat uw gemeente op de aarde maar een klein kuddeke is in een grote en goddeloze wereld. Maar we mogen aan de andere kant toch weten dat dat eenmaal uit zal groeien tot een schare die niemand tellen kan. En hoe meer u lof zingen, hoe beter het is. Daarom bidden wij of gij vanavond door uw Heilige Geest ons zo wil bearbeiden dat wij tot de kennis van uw woord en waarheid mogen komen. En dat we de kracht van uw genade en Heilige Geest mogen ervaren in ons hart en leven. Wees met allen die niet konden komen, die door ziekte of anderszins verhinderd waren. Wil ze nabij zijn, Heere, met uw goedheid en genade. Allen die in rouw en verdriet verkeren, allen die het moeilijk hebben, die onder een kruis van het leven gebogen gaan, breng ze onder het kruis van onze dierbare zaligmaker, onze Heere Jezus Christus, die zijn leven gaf en die door de kracht van zijn opstanding de dood heeft overwonnen en die door zijn Heilige Geest wil werken en wonen in onze harten, tot verbrijzeling, maar ook tot vertroosting, neergeworpen aan uw voeten, maar beweldadigd en begenadigd uit de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Hoor ons uit genade en in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Wij willen nu met elkaar gaan lezen het aangekondigde schriftgedeelte. Dat is Esther 7... Esther 7, de versen 5 tot en met 10. Esther 7, de versen 5 tot en met 10. Daar lezen wij het gedeelte voor deze avond. Toen sprak de koning Ahasveros en zeide tot de koningin Esther: wie is die en waar is diezelfde die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen? En Esther zeide: de man, de onderdrukker en vijand, is deze boze Haman. Toen verschrikte Haman voor het aangezicht des konings en der koningin. En de koning stond op in zijn grimmigheid van de maaltijd des wijns en ging naar de hof van het paleis. En Haman bleef staan om van de koningin Esther aangaande zijn leven verzoek te doen. Want hij zag dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. Toen de koning wederkwam uit de hof van het paleis in het huis van de maaltijd des wijns, zo was Haman gevallen op het bed waarop Esther was. Toen zeide de koning: zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? Het woord ging uit des konings mond en zij bedekten Hamans aangezicht. En Garbona, een van de kamerlingen voor het aanschijn des konings staande, zeide: ook zie, de galg welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij Hamans huis, 50 ellen hoog. Toen zeide de koning: hang hem daar aan. Alzo hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had doen bereiden. En de grimmigheid des konings werd gestild. Beste vrienden, de enkele versen die wij samen hebben gelezen brengen ons bij de ontknoping van het drama waarin de vernietiging van de Joden het middelpunt is. De ontknoping betreft dan ook de ontmaskering van Haman. Met steeds klemmender aandacht heeft koning Ahasveros geluisterd naar het pleidooi van Esther, die opkwam voor haar eigen leven en voor het leven van haar volk. Hij wist dat de aangerichte maaltijd van koningin Esther wel een bepaalde bijbedoeling had. Maar dit, met een bons zet hij de wijnkelk neer op de gepolijste tafel. En in woede barst hij uit: wie is die? En waar is diezelfde? Die onverlaat, die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen? Wie heeft het in zijn dwaze hoofd gehaald om het leven van mijn favoriete vrouw en dat van haar volk met de dood te bedreigen? Dat is verschrikkelijk. Dat is absurd. Dat is ongehoord. En daar is de koning nu, beste vrienden, precies op het punt waar Esther hem hebben wil. Fel richt zij haar ogen op Haman en in korte, eigenlijk afgebroken woorden, vol oosterse hartstocht valt ze verschrikkelijk uit. Fel richt zij haar vinger, haar trillende vinger, op de vijand. En die vinger, die priemt als een zwaard in zijn ziel. Hij besterft het van angst. Klamme zweet staat in zijn handen. En het is voor zijn gevoel alsof het dak van het paleis boven zijn hoofd instort. En het wordt hem als in een bliksemflits duidelijk, in één keer: dus de koningin is verwant met Mordechai en met de Joden. Dat krijgt hij nu pas door. Hij heeft daar nooit erg in gehad. Maar nu valt ineens het masker van zijn gezicht. En nu bemerkt hij dat hij de domste streek van zijn leven heeft uitgehaald door de dood te eisen van het volk van Mordechai. Hij voelt de grond onder zijn voeten wegzinken. Als de woorden van Esther gelijk vlijmende zwaarden door zijn borst gestoten worden. En als ze zegt: de man, onderdrukker en vijand, is deze boze Haman. Een verdrukker. Een vijand. Haman. Die booswicht daar. Zo ongeveer komt het uit haar mond. Hijgend stoot ze de woorden uit. En fel is haar verontwaardiging. Wie die man is? Wie? Een harteloze booswicht. Een schurk. Waar die man is? Daar. En als door een zweepslag getroffen, krimpt Haman ineen. Bij een tersluikse blik op de koning ziet hij hem van woede aanlopen. Nooit meer is hij deze ontzetting te boven gekomen. Nooit meer. Nooit meer. En zijn anders radde tong zit vast in zijn keel. Hij heeft ook geen enkel verweer op het ogenblik. En de koning, hij kan zijn emoties niet langer de baas blijven. Springt op van zijn rustbank, loopt een paar keer heen en weer door de feestzaal. Weg, weg. De paleistuin in. Warreling van gedachten jaagt er door zijn hoofd. Giftige steken branden in zijn hart. Wat heeft die booswicht op zijn geweten? Staat hij toch naar het leven van mijn vrouw en naar het leven van haar volk? Zoekt hij hun ondergang? En hij houdt wellicht zijn handen tegen zijn bonzende slapen. Zijn hoofd zou barsten van het denken. Denken, Ahasveros. Nu denken. Sterk zijn, Ahasveros. En je nu niet uit het veld laten slaan door eventueel mooie praatjes. Vechten, Ahasveros. Voor het liefste wat je op aarde hebt. Voor het leven van Esther. Zou hij zijn verregaande lichtzinnigheid ook toen onder ogen gehad hebben. Toen Haman met dat voorstel kwam en hij daar prompt intrapte. Zou het? Het staat er niet. Maar als het zo geweest is, dan heeft hij dat zichzelf allang vergeven. En dan heeft hij de schuld voor de volle 100% naar Haman toegeschoven. Dat heeft hij ook gedaan. Hij ziet maar één object van zijn woede. Haman, die onverlaat, die booswicht. En zijn woede is onbegrensd, vrienden. Hoe moet ik mij nu van die hyena ontdoen? En dan, in een paar minuten tuimelt Haman in de diepte. Die top van eer, weet u wel. U weet wel, Asaf, die had het zo moeilijk met de goddelozen. Daar hebben wij het ook wel eens zo moeilijk mee. Hoe kan de Heere dit toelaten? Hoe kan de Heere dat toelaten? En dan zien we de goddelozen groeien als het kruid. Terwijl de rechtvaardigen onderdrukt worden. Maar weet u, als de ogen maar opengaan. O, die top van eer. Waarvan alle goddelozen als zij zich niet bekeren, in eeuwige verwoesting neerstorten. Wees niet nijdig op de goddelozen. En laat uw hart zich niet gelusten om bij hen te zijn. De grote man Haman, hij begreep wel, beste vrienden, dat nu zijn rol uitgespeeld was. Ja, thuis hadden ze er al over gehad. Hij was gewaarschuwd, maar hij ging door. Zoals zoveel mensen ook gewaarschuwd worden. Maar ze gaan door. U ook? En ze hadden thuis tegen Haman gezegd, denk erom Haman. Je bent begonnen te vallen. En die val is groot. En hij komt met een vaart naar beneden, ongeremd. Maar niet ongerijmd. De goddelozen, zegt de schrift, zullen terugkeren naar de hel toe. Met alle God vergeten benden. Daar zou hij zijn val beëindigen. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. Prediking van het woord van God is altijd tweezijdig. Het is zegt de rechtvaardigen dat het hem wel zal gaan. Maar het is ook, zegt de goddelozen, dat het hem kwalijk zal gaan. En wee ons als we in die prediking eenzijdig zijn. Dan doen wij het woord van God tekort. En de dreiging van de schrift is niet om te dreigen, maar dient tot behoud. De boze Haman, deze boze Haman, had Esther gezegd. De boze Haman. En daarbij voeglijk naamwoord boze vrienden, dat komt precies overeen met wie er achter dat plan van Haman zit. Dat is, u weet het al, u raadt het al, dat is de boze zelf. Dat is de vader der leugen. En Haman heeft hem vrijwillig toegang gegeven tot zijn hart. De boze. Zo wordt de overste deze wereld genoemd. En de boze voert heerschappij over de wereld die in het boze ligt. De schrift kent boze geesten. En de schrift kent boze mensen, handlangers van de duivel. En de schrift kent mensen die tot erger goddeloosheid voortvaren. Want de boze drijft zijn onderdanen altijd van kwaad tot erger. En hij heeft geen rust, echt waar niet. Hij heeft geen rust totdat hij zijn doel bereikt heeft. Onze ondergang. Omdat hij woedt tegen de Heere en zijn uitverkorenen. Omdat hij de vrouw uit Openbaring 12, die het kind gebaard heeft, zal blijven vervolgen. Tot de jongste dag toe. En ondanks dat al zijn aanvallen worden afgeslagen, blijft hij doorgaan. Omdat hij rondgaat, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Alle boze geesten in de lucht, waar we zondagmorgen over gehoord hebben, alle boze geesten in de lucht, die staan onder zijn commando. En de boze mensen zuigen het gif uit de afgrond vaak grif en vrijwillig in hun harten in. En ze raken er zo vol van dat ze op den duur dat gif ook moeten spuien. Het kan niet anders, ze kunnen niet anders. En dan komen ze naar Gods kinderen toe. En dan zeggen ze, die God van jou... En nu ontmaskert Esther Haman als een kind der hel, als handlanger van de duivel. En allen die op commando vrienden van de vorst der duisternis, boze stukken en aanslagen tegen Gods heilig woord bedenken, allen die de boze naar de pijpen dansen gaan waar ze vandaan komen. Waar komen ze dan vandaan? Gij zijt uit de vader, de duivel. Daar komen ze vandaan. En als ze zich niet bekeren, gaan ze er naartoe ook. Denk om Haman. Het zal wat zijn. Om eeuwig in zijn gezelschap te moeten verkeren in de hel. En toch. Niet hij zal de overwinning behalen. Nee. Zoals Esther Haman uit zijn machtspositie heeft gestoten, zo zal later Jezus zeggen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En voor de kerk Gods is diezelfde Satan zijn rechten en zijn aanspraken en zijn machtspositie op hun leven kwijt. Maar dan wel toch op één voorwaarde, hè? Op één voorwaarde. Dat we er weet van mogen hebben door Gods genade. Daardoor de enige troost in leven en sterven. Waardoor ik dan niet meer mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigendom ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. O, wat een overgang. Uit de boeien van de Satan. In de handen van mijn zaligmaker. O, wat een overgang. Nou is die al zijn rechten en al zijn aanspraken kwijt. Hij kan ons wel geweldig benauwen. Hij spuwt water en vuur op de kerk Gods, Openbaring 12. Hij staat ons naar het leven. Wat zeg ik? Hij klaagt ons aan tot in de hemel toe. Tot voor Gods aangezicht. Want hij wijst onze zwarte plekken aan. En hij weet op die vuile vlekken handig in te spelen. Wacht maar, denkt hij. Ik zal wel zorgen dat u geen heil hebt bij God. Hier zal ik je laten vallen en daar zal ik je laten struikelen. En daar zal ik je beschuldigen en daar zal ik je driftig maken. En gaat u zomaar door. En daar zal ik je verlokken. Wacht maar, denkt hij. Ik krijg je wel. Maar eer het zover is. Dat hij zijn laatste hand op Gods kind kan leggen. En probeert te leggen. Net als bij Zacharias de hoge priester in het visioen. Bij Jozua de hoge priester in het visioen van de profeet Zacharias. Eer het zover is. Dan wordt hij de hemel uitgescholden. Net als Haman. Paleis werd uitgescholden. De Heere schelde u, gij Satan. De Heere schelde u. O, wat rijk. Ik kan het nergens meer mee doen. Ik heb geen geweer meer in die strijd. Als hij mij aanvalt en aanvecht, die boze Haman. Als die mij naar het leven staat. Die vader der leugen. Maar dan staat God op met gunstige gedachten. Dan zegt hij, blijf af. Want dat schaap is van mij. Blijf er af met je vingers. Gelukkig. Die het merkteken van koning Jezus mag dragen. Gewassen in zijn bloed. Geheiligd. Door zijn geest. Ja. De duivel heeft een kleine tijd op aarde. En hij heeft grote kracht. Maar in principe is hij ook begonnen met vallen. En in principe is hem op Golgotha de schedel verbrijzeld. En de Heere belooft al zijn kinderen, en geloof dat nou maar op zijn woord, met al je aanvechtingen en met al je aanvallen, en met heel die helse adem van die briesende leeuw in je nek, en geloof dat nou maar, en de Heere zal welhaast de Satan onder uw voeten verpletteren. U krijgt hem er niet onder, maar dat doet de Heere. Hij zal welhaast de Satan onder uw voeten verpletteren. Wat een troost. Ja, dat is een troost, een geweldige troost voor allen die in hem geborgen zijn. Van wie er staat geschreven en het geschrevene zijn woorden der waarheid. Dat de Zoon des Mensen is geopenbaard om de werken des duivels te verbreken. De grote draak. Namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas. Die de gehele wereld verleidt, wordt op de aarde geworpen. En hoezeer hij ook zijn machtsgebied in onze dagen vergroot en uitbreidt, terrein na terrein wint, offensief na offensief wint, toch, zijn val is begonnen. Daarom mogen we bidden dat het schrikbewind van de vorst der duisternis verstoord wordt met alle werken des duivels en alle heerschappij die zich tegen u verheft, Heere, mitsgaders alle raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En eenmaal verschijnt toch de koning in zijn triomf. Hij werpt de troon des Satans neer. Terug naar Haman. Kijk hem eens. Hij wordt voortgedreven als een wilde baar van de zee. Als een waterloze wolk naar de duisternis. En we zongen ervan aan het begin. Daar zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammer staat waarin zij hulpeloos sterven. Gelijk kaf, zegt Psalm 1, dat de wind heen drijft. Laat ons vrezen niet in hetzelfde voorbeeld van Haman te vallen. Laat ons bidden, verlos ons van de boze. Intussen weet Haman niet waar hij het zoeken moet. In zijn doodsangst is zijn hoop nu op Esther gericht. En vlak voorover valt hij op het rustbed van Esther, op zijn knieën en aan haar voeten. Was hij eerst aan de grond genageld nu de koning het paleis verlaten heeft, nu waagt hij een paar stappen in de richting van de koningin. Zou hij haar bemiddeling inroepen? Zou hij bij haar nu voor zijn leven pleiten? Zou zij voor hem misschien nog bij de koning willen pleiten? Hij weet dat hij bijna het onmogelijke vraagt. En hij beseft heel goed dat er van de kant van de koning niets meer te verwachten is dan maar een knieval voor haar, nu hij wist wie ze was. Een knieval voor haar, die hij net als de andere Joden in zijn hart haatte. Een geveinsdelijke onderwerping, voor velen een les. Waarom vragen velen toch te laat om genade? Waarom wachten we toch totdat het kwaad bij de koning ten volle besloten is? Waarom zouden we pas om genade smeken als we met de rijke man in de hel liggen? En toen begon die pas. Maar toen kon het niet meer. Toen was het te laat. Waarom toch? Waarom zullen we zo lang wachten met ons te bekeren totdat we roepen zullen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons? Waarom toch? O, de Heere die vraagt het elke keer weer aan ons. Waarom zoudt ge sterven? O, huis Israëls. Alle knie zal zich moeten buigen en alle tong zal belijden dat Jezus de Heer is. En aller oog zal hem eens zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Maar het zal dan niet een buigen zijn uit liefde. Het zal dan niet een overgave zijn van het hart dat door de liefde van Christus gesmolten is, maar gedwongen met haat in het hart. O, wat zal afgewezen genade in het onvrijwillig buigen toch een eeuwige wroeging teweeg brengen. U gaat toch niet pas bidden als het kwaad ten volle besloten is? Als er geen terug meer is? Als de genadetijd voorbij is? Sommigen nemen het Esther kwalijk dat zij geen pardon kende. Maar dan zouden de Joden gewis zijn omgebracht. En nu komt de koning weer binnen. En als hij dan ziet in welke houding Haman zich bevindt, wat waagt die booswicht nu zijn koningin seksueel te molesteren? Onder zijn ogen? En had Esther toen niet kunnen zeggen: maar koning, dat is zijn bedoeling niet. Hij wilde alleen maar om genade smeken. Wat dunkt u? Als ze dat gezegd zou hebben, dan zou de koning daaruit af hebben kunnen leiden dat zij zelfs gemene zaak met die booswicht maken zou. Nee, vrienden. Er komt een tijd dat de scheiding radicaal is. Tussen die die God dient en die die hem niet dient. Als zij om Hamans pardon gesmeekt had, dan had de grote kans bestaan dat de verdenking ook op Esther was neergekomen. Het zou haar dood kosten en die van haar volk. Esther moet in elk geval niets hebben van dat laffe gevlei zonder spoor van berouw. Nou ja, hij pleit wel voor zijn leven. Maar weet u wat hij niet doet? Nou, dat weet u wel, hè. Als u goed leest, dan weet u dat. Hij pleit voor zijn leven, maar hij belijdt geen schuld. En dat is nou net de knoop waar het op vast zit. Je kan wel pleiten voor je leven. Je kan wel graag naar de hemel willen. Je kan wel graag vrede willen. Beleidt u ook schuld? Je kunt doen of je laag en nederig voor de koning der koningen buigt. Maar als de schuldbelijdenis ontbreekt, dan is het pure onoprechtheid. Want de roep om zelfbehoud, zonder schuldbesef, en dat kom je nog wel eens tegen, een roep om zelfbehoud, zonder schuldbesef, waarbij de mens vaak meer medelijden met zichzelf aan de dag legt, dan verootmoediging voor God. Dat is geen roep om genade. En die twee zijn met elkaar niet te vergelijken. Het is bovendien hoogst gevaarlijk om medelijden te krijgen met de duivel. Zeker als je weet dat hij erop uit is om het zo mogelijk ware de uitverkorenen nog te verleiden. Nee, Haman, het is afgelopen. En dan volgen de gebeurtenissen, vrienden, elkaar razendsnel op. Op een wenk van de koning schieten zomaar de lakeien van alle kanten toe en werpen meteen een doek over Hamans hoofd. Zijn vonnis is gestreken. En dan mag hij het daglicht niet meer zien. Zo ging men naar de galg. Zo ging men in die tijd naar de dood. Hij mag nu al het daglicht niet meer zien. Het wordt al duister. Voordat de dood hem als een schuldheer velt. Hij valt in ongenade. En nu komt er een einde aan zijn val. Niemand hoeft hem nog langer te zien. Koningsgrimmigheid is als de boden des doods. En hier is geen wijze man die de toorn kan verzoenen. Dan komt bovendien Garbona, een van de kamerlingen van de koning, nog met het verhaal van de galg op de proppen. Die galg voor Mordechai bestemd. Koning, zegt hij, 50 ellen hoog staat hij bij zijn huis. En binnen enkele minuten bungelt het dode lichaam van Haman aan die paal. En deze dood is olie op het vuur van 's konings woede. Hang hem daaraan. En deze dood brengt Hamans grimmigheid tot bedaren deze week. Ahasveros grimmigheid tot bedaren. Ziezo, die is voorgoed geliquideerd. De zoveelste aan het Perzische hof. Esther, daar zul je geen last meer van hebben. Haman dood en Zeres vol zelfverwijt, dat blijft er over. Als God de rechtvaardige uit de benauwdheid redt en de goddeloze omkomt in zijn plaats. De Egyptenaren, vrienden, u weet het, die wilden het volk van Israël in het verderf jagen. Maar wie verdronken er? Niet Israël, maar Farao en zijn ganse leger. Haman wilde Mordechai aan de galg hangen. Maar wie hing er? Haman. Lees in Openbaring 13. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Die lijdzaamheid, dat betekent het geduld. En het geloof der heiligen. Welke leidzaamheid. En welk geduld. Die van Psalm 68. Kom, zing het maar. De Heere zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaggelijk oog als sidderende vluchten. Schepper moet uit. Heb geduld. Oefen het geloof. Gij zult hem daar in glans verschijnt. Als rook en dam die ras verdwijnt. Verdrijven en doen dolen. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Het zal voor uw oog vergaan als was. Dat smelt voor gloende kolen. Wacht er maar op. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser. Wacht maar. Wacht maar. God heeft het bestuur in handen. En geloof en zing nou maar door. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. Nooit geen zonde meer en nooit duivel meer en nooit Satan meer. En eeuwig die koning in gerechtigheid te aanschouwen. Dat is de leidzaamheid en het geloof der heiligen. En de stoute zondaars zullen snel terugkeren naar de hel. Indien iemand een kuil graaft voor een ander, zal hij zelf daarin vallen. En indien iemand een galg opricht voor een ander, zal hij er zelf van worden opgehangen. Een mens valt door zijn eigen kwaad en gaat ook om eigen schuld verloren. Of, en dat mag, en dat kan, u moet nog leren, u mag nog leren, dat God in het heden der genade de zaak nog wil omkeren. Ja, de zaak heeft omgekeerd zo radicaal dat er één is. Die ene rechtvaardige die voor alle goddelozen in hun plaats is gestorven. Die de galg voor lief nam om goddelozen te bevrijden. Om ons met God te verzoenen, want we zijn niet beter dan Haman. We zijn ook uit des duivels oorsprong. Maar hij kwam om de werken des duivels te verbreken. En hij maakte zijn gevangenen los. En dan kan het wel eens benauwd zijn, lieve vrienden. O, het kan wel eens zo benauwd zijn. Zal dan de machtige de vangst ontnomen worden? Of zullen de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Nee, zegt de duivel. Nee, zegt het aangevochten hart. Ja, zegt de Heere. Want met uw twisters zal ik twisten. En uw kinderen zal ik verlossen. Aan de galg komen. En dan zet ik het woord goddeloze even tussen aanhalingstekens. Bestaat hier dan? Bestaat er dan een groter zondaar dan Adam? En dan Paulus, die zich de grootste der zondaren noemt. Bestaat er een groter zondaar dan ik, zegt u? Ach, die is er op heel de aarde niet te vinden. En dan zouden alle Hamans sterven. Dan konden ze ons niet bevrijden. Bestaat hier dan een zondaar groter dan alle zondaars? Kent u hem dan niet? Kent u hem dan niet? Dat is nou de verborgenheid der godzaligheid. Dat Jezus Christus de rechtvaardige voor zondaren tot zondaar is gemaakt. Tot zonde is gemaakt. Die geen zonde gekend heeft. Nog gedaan. Die heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En inderdaad, alle zonden van Adams nakroos zijn op hem gebonden. Want de Heere heeft aller ongerecht op hem doen aanlopen. O, wat een wonder. Op hem, dat is nou Gods wonder. We praten wel eens over een Gods wonder. Nou, dat is nou het Gods wonder. De verborgenheid der godzaligheid. En dat hij nu de toren van God tegen dat ganse menselijke geslacht gedragen heeft. En dat God al onze ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. Het lam dat niet zijn eigen zonde droeg. Want die had nog kende hij, maar hij droeg de zonde der ganse wereld. En wie Haman ziet hangen in Mordechai's plaats, die moet vrezen het woord. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard. Maar wie met zijn schuld en verloren leven, ja, al had hij alle zonden van Adams nakroos samengebonden, naar Golgotha gaat, die ziet het wonder. Die ziet wat we vanavond gezien hebben omgekeerd. Vanavond zagen we Haman in Mordechai's plaats. Maar we hebben er één. Kent u hem? En hij was de Mordechai in Hamans plaats. In mijn plaats. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden der ganse wereld. Wie hem daar ziet hangen aan het hout, die zingt, looft God in zijn gemeente alom. Wij gaan zingen Psalm 1 en daarvan het eerste en het derde vers. Nu wordt de collecte gehouden en die hoeft niet aanbevolen te worden. Wij gaan nu, dat we dus vanavond gelezen en besproken hebben, is niet erg groot. Het zijn maar enkele versen. Maar u weet, u hebt de gelegenheid om op het gesproken in te gaan, om op het gelezen in te gaan. En als daar buiten nog eventueel vragen zijn, dan mag u die ook stellen. Van, voor de opbrengst, de prachtige opbrengst van de collecte van 603 gulden en 5 cent. Dat is nog nooit zo hoog geweest, maar we zijn er ook zeer dankbaar voor. Dan in de tweede plaats een mededeling dat straks bij de uitgang voor... Dan moet u wel door deze uitgang heen, want er kan niet door twee uitgangen tegelijk uitgedeeld worden. Dus wie een gids wil hebben, die ga maar door deze uitgang. Dan in de derde plaats, dat de volgende wijkavond hopen we te houden, zo de Heere wil, op donderdag 10 november. Donderdag 10 november. Wij gaan nu zingen. En we zingen van Psalm 119. En daarvan het 60ste en het 61ste vers. Psalm 119, vers 60 en 61. Al het goddeloos volk verdoet gal schuim van de aard. En gerechtigheid en recht heb ik gedaan. En voordat... En dan nu de vragen zoals gewoonlijk. Eerst de vragen die rechtstreeks uit het schriftgedeelte naar voren zijn gekomen. Dan die met de inleiding verband houden. En dan ook de vragen die dan zo gesteld worden op een terrein dat hiermee te maken heeft. Maar die dan toch weer meer een persoonlijk karakter dragen. Ik zeg niet andere vragen die persoonlijk zijn, maar goed, u weet wat ik bedoel. In de eerste plaats werd me gevraagd of Esther en Mordechai ook wel voldoende hebben opgemerkt dat Gods hand hen bezig was hun en hun volk te verlossen. Ja, dat staat, zo werd opgemerkt, met zoveel woorden niet in dit gedeelte. En eigenlijk ook niet met zoveel woorden in het boek Esther. Ik heb er al meer op gewezen dat er door dat boek Esther dus een lijn loopt. En ik kan me nauwelijks voorstellen, ook al staat het niet vermeld, dat Esther en Mordechai het toch niet langzamerhand de lijnen van de leiding Gods met het volk Israël duidelijk hebben zien worden. En dan zou je zeggen, ja, maar dan moest er toch veel meer dankbaarheid, althans een vermelding van dankbaarheid, hier in de schrift vermeld worden. Ja, niet alles wordt in de schrift vermeld. Maar daarmee hoeven we nog niet te veronderstellen dat er niet geweest zal zijn, of dat zij de goede hand des Heren niet opgemerkt hebben. Want ik ben er vast van overtuigd dat zij door alles heen dit wel gedaan hebben. U weet dat de Joden tot op vandaag de dag toen nog het Purimfeest vieren. Dat komen we dan aan het slot van het boek Esther. Zullen we dat zien wat dat betekent. Maar dat neemt dus wel, dat zegt dus wel welke diepe indruk van Gods verlossing dit wonder in de burg Susan op het hart van het volk gemaakt heeft. Want anders hadden ze dat niet tot een jaarlijks feest gemaakt. Dus er is, al is het dan bedekt, toch dat Purimfeest, dat geeft weer te kennen dat ze toch zeer zeker op een bepaalde wijze en op een hele duidelijke wijze aan God hun dankbaarheid gebracht hebben. Bovendien hebben ze in het geloof gehandeld, want we lezen dat op een gegeven moment, dat hebben we al gezien, Mordechai tegen Esther zegt, als jij er niet voor zorgt, dan zal der Joden verlossing en verkwikking uit een andere plaats geschieden. Dus dat spreekt toch een stukje vertrouwen op God uit. En ik denk dat zij er niet omheen gekund hebben. En dat ze ook zeer zeker de leiding van God met zijn volk Israël ook in die benarde dagen hebben opgemerkt. En nu weet u dat de lijn van de boek Esther meer de lijn van God laat zien, van zijn voorzienigheid, dan dat er met zoveel woorden Gods naam genoemd wordt, want die wordt zelfs in het hele boek Esther niet genoemd. En dat is nou eenmaal niet anders. Ja, en daar zullen we het mee moeten doen. Dat kunnen we denk ik ook mee doen. Iemand vroeg mij, het gaat hier ook om een stukje jodenvervolging. Iemand vroeg mij, er wordt vandaag aan de dag zoveel gezegd, dat de kerk altijd de Joden vervolgd heeft. Ja, in zekere zin is dat ook zo. Maar niet in absolute zin. En dat moet u nooit geloven. Er zijn natuurlijk in de loop van de eeuwen vanuit de kerk zeer zeker aanwijzingen, en ook in de kerkgeschiedenis, aanwijzingen waarvoor wij ons als kerk moeten schamen dat de kerk zo met de Joden heeft gehandeld, zoals ze soms gehandeld heeft, vooral ook in de middeleeuwen en daarvoor, toen heeft men zich nog wel eens op een hele onchristelijke manier tegen de Joden verzet. Maar weet je wat ze nooit bijzeggen? Dat er zoveel Joden zijn die ook de kerk vervolgd hebben. En nu praat ik daarmee, als de kerk op een verkeerde wijze met de Joden is omgegaan, dat wat de kerk verkeerd heeft gedaan niet goed. Maar ik vind dat je dan eerlijk moet zijn. En hoe vaak hebben ze ook, ja, de apostelen niet vervolgd en de kerk niet vervolgd. Er staat niet in een van de brieven en de openbaringen, ik zal u enige geven uit de synagoge van de Joden die zeggen dat ze Joden zijn, maar zijn het niet. Maar ze zijn als het ware aan de Satan overgeleverd. Dus we moeten ook niet gering denken over de haat die de Joden koesteren tegenover Christus en zijn kerk. Ik vind dat je dat eerlijkheidshalve ook zou moeten zeggen. Maar ja, als je dat vandaag zegt, dan discrimineer je natuurlijk. Dat mag je zo niet hardop meer zeggen. Trouwens, het is heel moeilijk om de waarheid te zeggen, maar het is wel de waarheid. En dan zegt men, ja, de kerk heeft een grote schuld. En dan verwijst men ook naar de Tweede Wereldoorlog. En dan vind ik het toch wel ergens onbillijk, en dan hou ik hierover op. Dan vind ik het toch wel ergens onbillijk dat de kerk nou van die hele Jodenvervolging de schuld krijgt. Want die Jodenvervolging die is niet uit de kerk voortgekomen, maar uit het verbijsterde en verdwaasde brein van Hitler en uit zijn ideologie. En nu heeft de kerk, met name ook de Rooms-Katholieke kerk, daarin geen fraaie rol gespeeld. En een groot gedeelte van de Lutherse kerk heeft daar ook geen fraaie rol in gespeeld. Maar het is in midden van die strijd hebben er toch velen, en dat noem ik toch ook de kerk, in de kerk zich verzet. Tegen de ideologie van Hitler en consorten. Ze hebben zich verzet. Dan kun je altijd wel zeggen achteraf, ja, ze hebben dit niet gedaan en dat niet gedaan. Maar er is dus ook vooral in Duitsland die bakermat van de ideologie, hè, van Adolf Hitler. Daar is ook duidelijk verzet gerezen. Al was het dan een minderheid, maar er is duidelijk verzet gerezen. En men heeft dus duidelijk daartegen ook geprotesteerd. En men heeft zelfs een aantal artikelen geschreven en opgesteld, met dien gevolge dat ook dan diegenen die zich tegen het regime van Hitler hebben verzet ook vervolgd zijn. En bij hoeveel christenen hebben ook in de laatste wereldoorlog niet de Joden een veilige schuilplaats gevonden. En ik denk dat de kerk ook in dat opzicht nooit genoeg gedaan heeft. Maar toch wel zo, en als je dan ook van de kerk wil spreken, dan denk ik dat de Joden, heel veel Joden, dan ook hun leven aan christenen hebben te danken. En denk dat je dat ook erbij moet zeggen. En dat je maar niet zonder meer zwart-wit kunt zeggen van, oh, de christenen hebben altijd de Joden vervolgd. Want dat is beslist niet waar. Christenen zijn ook met barmhartigheid over de Joden bewogen geweest. En getuigen ook wat de kerk ook in ondergronds verzet heeft gedaan in die tijd van Hitler. Dat was mijn antwoord. Er is gevraagd, als Haman zich op het laatst tot God bekeerd was, was er dan redding geweest? Ja, wie zou dat ontkennen? Als die werkelijk in de schuld komt, de mens werkelijk in de schuld komt, al is het op het laatste moment van zijn leven. Als die werkelijk voor God schuld beleidt, dan is er altijd redding. Maar het is niet gebeurd. En dat is voor ons tot een waarschuwing. He? En zelfs de Heere waarschuwt toch ook Kain. Als die zegt, denk erom, als is er niet indien gij wel doet verhoging. En zo niet, de zonde ligt aan de deur. En de Heere Jezus waarschuwt op het laatste moment Judas. En die zegt tegen Judas, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? Maar als ze dan die laatste kans ook laten schieten, dan is er het nooit meer. Nooit meer. Nooit meer. En dan gaan we een grens over. En er werd door iemand opgemerkt dat dat toch wel heel wat voor Haman was, want hij was eigenlijk al bij zijn leven die grens overgegaan. Ja, dat is waar. Want hij werd bedekt door de lakeien en hij mocht het daglicht niet meer zien. Hij heeft het vonnis al hier gevoeld en zo ver kan het gaan. We kunnen ons zo verharden tegen God en zijn genade dat we hier al niet meer van de ingeslagen weg terug willen en terug kunnen, al zouden we het dan willen. Want dan is de verharding, maar dat is heel moeilijk hoor, dat is niet door ons uit te maken, maar is de verharding al zo ver gekomen dat de mens doorgaat en dat hij ook al iets van de verschrikking van de eeuwige ondergang moet ervaren in dit leven. Dan moet u zich niet door laten verschrikken vanavond, want dat is de bedoeling niet. Want dan zijn er heel gauw mensen die zeggen, oh ja, als dat zo is, nou, dan zal dat ook voor mij wel zo zijn. Dat mag u niet zeggen. Dat mag u niet zeggen. Er zijn mensen die, betekent niet dat dat voor iedereen geldt. Maar die mogelijkheid is niet uitgesloten, maar die andere werkelijkheid, die moeten we veel meer benadrukken en die ligt open. Indien iemand zijn zonde beleidt en laat, dan zal hem barmhartigheid geschieden. Ook al zijn dat de zonden van, ik weet niet hoe lang leven. Maar dan zal iemand barmhartigheid geschieden en dat is het evangelie. Maar een zonde die zijn nek verhardt zal schielijk verbroken worden, ja. Dat staat er ook weer tegenover. Ik heb dus iets gezegd. Oh ja, ik heb dus, dat is nog een andere vraag, maar dat komt misschien allemaal wel bij elkaar. Iets gezegd over het aanklagen voor de troon van God. Ik heb dus gezegd dat de Satan ons kan aanklagen tot in de hemel, tot voor de troon van God. Ja, waar zou die anders met zijn aanklachten moeten komen? Hij kan bij ons komen. Maar daar is hij niet tevreden mee. En dat dat duidelijk gebeurt, dat kunt u lezen in Zacharia 3. Profetieën van Zacharia, derde hoofdstuk. Waar Jozua voor het aangezicht van de engel des Heren staat. En dan lezen we, en de Satan, die stond aan zijn rechterhand om hem te beschuldigen. Want dit deugde niet en dat deugde niet. En God en de Satan brengt zijn aanklachten voor God als ware, als wil hij zeggen, die, nou als u hem genade bewijst, dan weet u zeker niet wie u voor u hebt. En dat de Satan ons kan aanklagen voor het aangezicht Gods. Wie denkt dan niet aan de geschiedenis van Job? Waar de Heere zelf de Satan als het ware uitlokt en zelf tegen de Satan zegt, hebt ge ook achtergeslagen op mijn knecht Job? Een man rechtvaardig en godvrezend en wijkende van het kwaad. Ja, zegt de duivel, dat heb ik best gezien. Maar u hebt zeker niet gezien tegen God wat zijn bedoeling was, hè? En hij wil die proberen, bij Jozua waren er vuile vlekken. Maar hij wil die proberen het toch nog zijn vinger achter te haken. En dan zegt hij, ja dat is geen wonder, want als u mij zou zegenen, als u Job gedaan hebt, zou ik u ook vrezen. Want u hebt hem nogal niet gezegend, dit gaat en dat gaat en dat gaat. Dan is het makkelijk om te zingen, loof ten Heere mijn ziel met alle krachten en in Gods wegen te wandelen. En dan zegt de Heer, nou ga je gang. Dus dan beschuldigt hij Job van wat niet waar is. Maar hij doet het wel voor Gods aangezicht. En de ene keer beschuldigt hij voor wat het niet waar is. En de andere keer beschuldigt hij van wat wel waar is. En zo blijft hij nog altijd de verklager der broederen. Die ons niet anders dan aanklaagt bij God dat het niet deugt. En dan helpt niets aan. Dan kunt u niet zeggen, ja, maar kunt u niks tegenoverstellen. Dan kunt u niet zeggen, ja, maar ik heb dit toch en ik heb dat toch en ik heb dat toch. Want dat valt in een bodemloze put. En dan moet de Heer nou ingrijpen. Dat heeft hij bij Job gedaan, dat heeft hij bij Jozua gedaan in dat nachtgezicht van Zacharia. En dan grijpt de Heer in. En hij zegt, de Heer, neem ik het voor je op. De Heer scheld u, gij Satan, zegt hier ook nog wat achter. Want ik ben het die Jeruzalem verkies. En is deze niet als een brandhout uit het vuur gerukt. Hij was al bijna verteerd. Maar, zegt de Heer, heb ik mijn hand voor hem in het vuur gestoken. Ja, dat heeft nou de Heer Jezus letterlijk gedaan op Golgotha, vrienden. Heeft hij zijn handen voor in het vuur gestoken. Toen hij bezweken is onder de last van de toren Gods, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. Zijn handen voor in vuur gestoken. Kijk eens, zegt de Heer, als een brandhout uit het vuur gerukt. En waar nou de Satan ons voor Gods aangezicht was, zeer het anders toe moeten doen, ons aanklaagt. Daar spreekt God vrij. Wonder boven wonder. En dan moeten we wel Satan gelijk geven, maar hij krijgt toch ongelijk van God. Want hij had op één ding niet gerekend. Dat God de duivel een slag voor geweest is. Met dat eeuwig heilsplan der verlossing. Met de raad van zijn eeuwige verkiezing. En dat de Heere dan zegt, hij is van mij. Wordt Satans macht aan het eind van de tijden sterker? En daarbij sluit ook aan een vraag over Openbaring 20, waar we lezen in verband met het duizendjarig rijk, dat de macht van de Satan gebonden zal worden. Eerst dan even iets over dat laatste. Het is altijd toch een heel heet hangijzer, dat die kwestie van dat duizendjarig rijk. En ik denk tot aan de wederkomst van Christus dat niemand er helemaal goed uitkomt. Want het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Er zijn er mensen die er wel goed uitkomen. Die zetten de dingen gewoon op een rij. En dan zeggen 1 en 1 is 2. En 2 en 2 is 4. En je leest maar in de Bijbel. En dan zie je dat de Satan 1000 jaar gebonden wordt. En in die 1000 jaar zal Christus koningsheerschappij over de aarde zich breed maken. En dan na die 1000 jaar, dan wordt hij ontbonden. En dan krijg je de strijd van Gog, van Gog en Magog. De strijd tegen Gog en Magog. Nou, en dan komt tenslotte Christus dan nog weer een keer terug. Dan zijn er dus 2 keer komt dan Christus terug. En dan zal de Satan pas in de hel geworpen worden. Dus hij wordt eerst gebonden en dan, dat is een getal, dat is 1000 jaar lang. 1000 jaar lang blijft hij gebonden. Nou, en als dan die 1000 jaar om zijn, dan krijgt hij weer ontzettend veel macht, een verschrikkelijk grote macht. Maar dan zijn dat ook zijn laatste stuiptrekkingen en dan gaat hij volslagen ten onder, want dan wordt hij geworpen in de poel die brandt van vuur en zulfer. En dan gaat men dat letterlijk lezen en zegt, kijk, in die 1000 jaar... Nou, dan is het eenvoudig en daar wachten we dan nog op en die komt eenmaal. Nou, er zijn mensen die daarin geloven. Er zijn zelfs zeer, laat ik zeggen, rechtzinnige en orthodoxe leraars geweest. Ook onder de mensen van de nadere reformatie. Die daarin geloven, de een wat gematigder dan de andere. Maar het is de eeuwen door al de kwestie geweest. Moet je die 1000 jaar nu letterlijk nemen? En moet je die 1000 jaar niet letterlijk nemen? Want als je zegt, je moet ze niet letterlijk nemen, dan zeggen ze, nou, dan moet je, als je dat niet letterlijk neemt, dan zie je toch er niets van. Als bijvoorbeeld zeggen in de lijn van Augustinus en Calvijn, bijvoorbeeld zeggen, nou ja, dat de 1000 jaar, dat Satan 1000 jaar gebonden zal wezen. Wanneer komt die periode dan? Want we zien er niks van. We zien de macht van Satan steeds groter worden, dus hij is, ja, en dan moeten we toch zeggen, hij is in zekere zin wel gebonden. Maar hoe dat precies is, kan ik u niet verklaren. En ik kan me ook niet aansluiten bij de gedachte, omdat de getallen in de Bijbel, vooral in de boek Openbaringen, vaak symbolisch gebezigd worden, kan ik me niet vinden in de gedachte dat dat letterlijk 1000 jaar zullen zijn. Dat die gebonden wordt. En geloof ik dat die tot op zekere hoogte al gebonden is. En iemand kan het best niet met me eens zijn. En dan ben ik er heel niet boos om. Of dan zeg ik, nou, u bent geen goed gelovige omdat u dat gelooft. Niet op dezelfde wijze over dat 1000-jarig rijk denk als ik erover denk. Maar ja, dat zij dan zo. Ik ken ook wel oprechte christenen, heb ik ook wel gekend in mijn leven, die dat oprecht geloofden en die toch oprecht de Here dienden en vreesden en die van zijn genade overtuigd waren. Maar ja, dat is een opvatting over een onderdeel van wat in de toekomst nog verborgen ligt. En daar kan ik niets over zeggen. Ik kan niet in de toekomst kijken. En ik kan ook niet met een potloodje en de Bijbel aanstrepen van zo en zo en zo gebeurt het. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dus laat ik het maar in Gods hand liggen. Maar dat de vorst der duisternis een grote macht zal krijgen, ja, dat is heel zeker. Want dat heeft de Heere ook heel duidelijk gezegd. Hij heeft kleine tijd. En hoe meer die tijd inkrimpt, hoe groter de macht van de Satan wordt. Aan de ene kant is die gebonden, omdat Christus hem overwonnen heeft. En kan die alleen maar zo ver gaan als God wil. En aan de andere kant kan die wel, zoals het lijkt, ongebreideld zijn gang gaan. Hij heeft kleine tijd en hij heeft grote macht. Hij verbeuzelde nog wel eens wat tijd. Maar de Satan verbeuzelt geen seconde. Want hij buit alle tijd die hem nog tot beschikking staat, waarvan hij ook niet weet hoe lang het duurt. Maar alle tijd die hem ter beschikking staat, die buit hij tot en met uit om de kerk van Christus op aarde te vernietigen. En naar de mate we de eindtijd naderen, zien we de macht van de duivel en de antichrist steeds groter en steeds sterker en steeds breder worden, zodat zijn machtsgebied zich over heel de wereld niet alleen, maar ook over een groot deel van de kerk uitbreidt. Want hij zal, staat er in 2 Thessalonicenzen 2, zitten in de tempel Gods. En hij zal zichzelf vertonen dat hij God is. En hij heeft zo'n grote macht, staat er in Openbaring 13, dat iedereen dat beest en zijn beeld zal aanbidden, behalve degene die gekocht zijn met het bloed van het lam. En hij heeft zo'n grote macht dat de Heere Jezus zegt, en als het mogelijk ware, zou hij zelfs de uitverkorenen verleiden. Als het mogelijk ware. En hij heeft zo'n grote macht, en die macht die zal zich zo ontzaggelijk ontplooien. En die boze geesten in de lucht waar ik het zondagmorgen over gehad heb, die wij gewoon, die lucht die wij inademen, die geestelijke milieuvervuiling tot stikkens toe, die gaat door, die gaat door. En als de Heere ter wille van zijn uitverkorenen de dagen niet zou verkorten, geen vlees zou behouden. En daar hopen we op. En eigenlijk moest, te midden van al die benauwing, daar moest het zo zijn dat we het konden zeggen. En daar moest de kerk eigenlijk leven uit. Kom, Heere Jezus. Kom haastig. Ach, wat zal dat toch een dag zijn. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde door God tevoorschijn zal worden geroepen. Daarom, en kunnen we daarmee instemmen, zegt onze geloofsbelijdenis, verwachten wij die dag. met groot verlangen. Of zijn we en als kerk en als wereld zo onder de macht van de Satan gebonden en zo onder zijn bereik en overheersende macht, dat zelfs dat verlangen gedoofd is. En dat we zeggen, alsjeblieft, maar nou nog niet dan, hè? Nou nog niet dan. Alsjeblieft, de Heere, nu nog niet. Wanneer dan? Zeker, God komt op zijn tijd. Maar er moest een heilig verlangen zijn. En wie zal dan van Gods kinderen de dag niet zegenen? Met alle strijd die daaraan vooraf gaat. En wie zal dan de dag niet zegenen? En wie zal dan niet zingen? Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Ja, dat is toch het voorrecht van Gods kinderen. Verstoor de werken der duisternis. Zoals er staat in een van de zondagen van de catechismus waar het gaat over, leidt ons niet in verzoeking. Verstoor de werken des duivels. Dat bidt de kerk. Maar hoe moeten we dat dan doen in de praktijk? Wedersta de duivel. En hij is dat van uw vrienden. En dat is in een voortdurende strijd. Denkt u maar aan dat mooie beeld van Bunyan in zijn Christenreis. Als Apollyon de duivel hem overweldigt en kan hij niets beginnen, maar dan ineens, dan merkt hij dat het zwaard des geestes hem uit de handen gegleden is, maar hij ziet het vlak naast zich liggen en dan mag hij weer grijpen naar het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Nou, dat is een dagelijkse strijd, dat wij dagelijks met de driehoofdige vijand, de wereld, de duivel en eigen vlees te strijden en te worstelen hebben. Dat is nou de praktijk. En dat worstelen dat gebeurt met het zwaard des geestes. En dat worstelen gebeurt met gevouwen handen. En dat worstelen gebeurt in de wapenrusting Gods. En zo moeten we de Satan wederstaan, niet alleen van binnen, maar ook van buiten. En dan zullen we getuigen moeten zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dan zullen we dat licht moeten laten schijnen. Want elke keer als we dat woord van God naar buiten mogen brengen en met het zwaard des geestes ook tegen de geesten van deze tijd en tegen de boze geesten in de lucht strijden, opdat zij vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, dan is het gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Heb ik het niet gedaan? Heeft de Heer het gedaan. En de Heer doet het. Dus dat is het vurige gebed. En het hanteren van het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. En de duivel doet daar zijn aanvallen op. Ik zie dat de tijd doorgaat. Als ik niet voldoende geantwoord heb, dan moet ik de volgende keer maar op terug te komen. De dreiging enerzijds en de troost over de vernietiging van de macht van Satan anderzijds. Of ik daar nog iets meer van zou willen zeggen. Ja, wat zal ik ervan zeggen? We zullen in de voortdurende dreiging van de vorst der duisternis meer en meer verkeren. Want hij zal zijn macht op een geweldige wijze uitoefenen. In het persoonlijk leven, in het gezinsleven, in het wereldleven, in het kerkelijk leven. Overal. Wees dan nuchteren en waak. Maar die troost, ja, dat is ook dat geheim. En hoe kom ik nou aan dat geheim? En hoe kom ik nou aan die troost? Nou, daar kom ik alleen als ik, en dan kom ik weer op datzelfde punt. Maar dezelfde dingen nu te zeggen, zou Paulus zeggen, is mij niet verdrietig en het is u zeker. Die troost weet ik alleen als ik me geborgen mag weten in de Heer Jezus Christus. En daar zijn geen woorden voor. Daar zijn geen woorden voor. Voor de macht des Satans, die kun je nauwelijks benoemen. Maar voor die troost die er overblijft en voor die rust die er overblijft voor het volk van God. En dat je dan soms te midden van die strijd ook mag zeggen, door de duivel te wederstaan in de kracht des geloofs. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Daar zijn geen woorden voor. Dat kan ik niet verder uitleggen eigenlijk. Dat moet je ervaren. Ik weet niet 100 uit redeneren over een soldaat die gevochten heeft in de oorlog. Of die vecht in de oorlog. Maar ik heb zelf nooit gevochten. Dus ik weet er eigenlijk niks van. En als ik dan hier dan een heel verhaal over ga houden. Voor een soldaat die in de oorlog gevochten heeft. En u zit er misschien, een van u zit er die wel in de oorlog gevochten heeft. Die zegt, die straks de afloop, dominee, was helemaal mis wat je vertelde. Maar zo is het gegaan. Nou, en zo is het nou ook met die geestelijke strijd. In die geestelijke wapenrusting. En dan komt ook die troost. Die troost. En dan mag je hem ook wel eens wederstaan. En dan mag je het zo wel eens wederstaan. En dat geeft dan ook een troost en vrede in je hart. Dat niets die vrede je ontroven kan. En dan mag je wel eens zo brutaal zijn. Zoals ik het eens heb horen zeggen van iemand. En hij kwam weer op en af. En toen zei ik op een gegeven moment. Lelijke duivel, ga naar je soort. En daar hoor je thuis. En dan kan er toch door alle strijd heen een stille vrede in je hart zijn. Een stille vrede. Want die vrede gaat alle verstand te boven. En die vrede blinkt midden in de strijd. En dan de laatste vraag. De schuldvergeving. Daar komen we dan weer uit, zoals ik straks zei. En dan kan je zo aangevallen worden. Dat die schuldvergeving, hè, als je daarom smeekt. En als je daarom worstelt. En als je daarop hoopt. En als je daarnaar uitziet. En als je daar iets van mag kennen. En als je dan de Heere aan zijn woord en belofte houdt. Die schuldvergeving. En als je dan niet eens maar ook bij vernieuwing weer eens smaken mag. Ik geloof de schuldvergeving enkel om des middelaars bloed. Als dat eens weer opnieuw naar je toe komt, ook na ontvangen genade. Ja, dan zegt die duivel. Ook als je erom bidt en ook als je erom worstelt, hou jij maar op. Want jij bedoelt toch maar je eigen zaligheid. En als je nou denkt dat je daarmee redt. Ik zou er maar niet meer aan beginnen, vriend, om schuldvergeving te bidden. Want het is om jezelf te doen. En het moet je om de eer Gods te doen zijn. Maar jij wil naar de hemel, hè? En daarom wil je zo graag schuld vergeven. En zo komt hij met alle vurige pijlen op je af. En dan zegt de apostel, neem dan het schild des geloofs. Met welke gij alle vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Ook die vurige pijl. En dan zeg je maar tegen hem. Ja, is makkelijk gezegd hoor. Maar ook in de worsteling wordt het zo geleerd. Dan mag u wel eens zeggen tegen hem. Ga weg. In de kracht van Christus. Achter mij. Satan. Achter mij. Hij houdt nooit op hoor. Die verklagen der broederen. Reken daar maar niet op. Ja, zegt de duivel. Maar jij wil naar de hemel. Het is je niet om de ere Gods te doen. Weet je. Neem dan het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Neem toch je Bijbel. In de hitte van de strijd. Neem toch dat woord van God en lees. En hoor. En God geeft je op zijn tijd weer. Dat zwaard des geestes in je hand en de vrijmoedigheid om daarna te grijpen. En daarmee te strijden. En dat schild des geloofs. En neem het. En zeg dan ja. Dat kan nou wel waar zijn. Wat jij zegt. En je kunt denken dat je gelijk hebt. Dat het mij om de ere God moet zijn. Maar de Heere zegt in zijn woord. Als u gelooft in de Zoon van God. Dan eert u de Vader en de Zoon. Want niemand eert de Vader. En niemand eert de Zoon
aan die gelooft in dat woord van het eeuwige leven. En dan gaat het echt om Gods eer. Maar God komt pas aan zijn eer als ik hem op zijn woord geloof. He? Want een vader en een moeder is nooit meer beledigd dan wanneer tegen ze zegt, een kind tegen ze zegt, ik geloof je niet. Maar ze worden nooit meer geëerd dan zeggen pa en moe, ik geloof wat u zegt. En als nou de Heere zijn kinderen daar mag en wil brengen, dat u zeggen mag, ja Heere, ik geloof u op uw woord. Beste vrienden, ik zou wel tot 11...